U bent vele jaren betrokken geweest bij het hoorspel. En naar men zegt heeft u waarschijnlijk meer dan 900 geregisseerd. Mijn vraag is daarom eigenlijk, luistert u zelf nog regelmatig naar hoorspelen?
Nee.
Helemaal niet meer?
Nee. Helemaal, ik vind het leuk dat ik ze heb. En ik kan ze eventueel een keer laten horen. Maar persoonlijk heb ik er geen behoefte aan om dat nog weer eens op te roepen. Op het moment tenminste. Ja.
U heeft in het verleden wel naar hoorspelen geluisterd? Of helemaal eigenlijk het hoorspel geregisseerd en af en toe geluisterd? Maar...
Nou, het was je beroep, dus je zat er voortdurend in.
Ja.
Je was of aan het opnemen, of aan het regisseren, of aan het meedoen. Of je was op zoek naar teksten, of je was teksten aan het lezen, maar het was allemaal dus hoorspel, ja.
Ja.
En ging er dan ook voor naar het buitenland om daar teksten te zoeken.
Ja. Ik heb de hoorspelserie Sprong in het heelal testbemanning eigenlijk een beetje als middelpunt van dit bezoek willen laten zijn. Er komt een vraag bij mij op daarmee. De hoorspelserie Sprong in het heelal, er zitten een enkele foutjes. Ik weet niet of u die er bewust in heeft laten zitten of dat er andere redenen zijn. Versprekingen van mensen die toen de tijd, had dat te maken met de prijzigheid van de banden of was het juist heel erg bewust? Wellicht kan ik een voorbeeld daarvan noemen.
Ja.
In serie 1, dat is dus op de maan, dat ze dan teruggekeerd zijn naar de aarde in de tijd. En daarbij spreekt Jimmy aan met Jeff, zegt Jeff. Terwijl dat soort kleine versprekingen zijn hele gedetailleerde kleine versprekingen.
Hey. Nou, die zijn dan ofwel niet opgevallen of dat je zegt, ja, daar ga ik het niet voor sturen.
Nee, precies.
Je snapt het wel.
Ja. Ja. En het gekke is, als je dan later kijkt dat je in serie 3 van Sprong in het heelal, dan op een gegeven moment komen ze in deel 6, dan keren ze dus weer terug voor de tweede maal naar Mars.
Ja.
En dan roept John de Vreese, in de rol van Jeff Morgan, zegt, zo Jeff, wat gaan we doen? Nou, Jippy, wat jouw rol aangaat. En dan is de reactie van Jan Borkus op dat moment iets in de trant van, goed Jeff, Jippy zal het doen. En daar wordt al wat over gelacherig overheen gedaan. En eigenlijk in de scène alsof het heel erg gezellig is. En dat foutje, ja prima, dat kopen we en dan gaan we lekker daarmee door.
Ja, tuurlijk, leuk dan.
Ja, ja, vond het,
dan speel je daarmee dus, ja.
Ja, en dat heeft u er dus ook bewust...
Bewust laten zien, ja. Geweldig. Dat is een grapje.
Ja. In datzelfde hoorspel, dat is eigenlijk een vertaling geweest vanuit het Engels. Ik heb ook de Engelse versie Journey into Space geluisterd. En een van de meest aansprekende momenten in dat hoorspel voor mij is het moment dat Peter Arians in de droom van Jeff het liedje zingt When It's Nighttime in Italy.
Ja.
Kent u, dat zegt u nu. Ja, het gekke is namelijk dat de Britse versie van het hoorspel heeft eigenlijk... één regeltje gebruikt van dat couplet, terwijl het een heel lang lied is namelijk, want ik heb het uitgezocht dat lied. En u heeft eigenlijk daar de keuze gemaakt om Peter Arians het hele couplet te laten zingen.
Dat zou ik niet meer weten hoe ik eraan kwam überhaupt, want het was ook zoeken geblazen.
Ja, oh kijk.
Ja, dat zou ik niet weten.
Nee, want het typisch is namelijk dat de Nederlandse versie er dus meer aandacht aan besteedt dan de Britse versie.
Dat kan, ja, want ik heb dus nooit geluisterd naar die Britse om een eigen interpretatie te kunnen maken.
Ah, kijk.
Dan ga je naapen, daar ben je papegaai mee.
Ja.
Dus ik heb nooit geluisterd naar spelen die ik zelf ging maken en die al door een ander gemaakt waren.
Aha.
Dus als ik naar Duitsland ging of zo om daarin bij die omroepen daar spelen te horen of te lezen, dan las ik ze alleen maar. Want gesteld dat ik het moet maken, dan heb ik daar mijn eigen voorstelling voor. En dan moet ik niet afhankelijk zijn van wat een ander mij heeft ingefluisterd. En misschien is het helemaal mijn visie niet. Ik kan best wezen.
Nee, heel duidelijk.
He, dus vandaar dat ik het dus niet veel aan hand. Wat Engelse versie heb ik er totaal niets van gehoord.
Nee. Ook achteraf niet nadat
ook niet
u het
achteraf,
gemaakt?
Nee. Nee. Okay. Dat interesseert me dan ook verder niet.
Nee.
Dit is mijn visiepunt, klaar.
Nou, heel duidelijk.
Heel duidelijk, ja.
De volgende vraag. U heeft een aantal malen uw eigen kinderen laten acteren. Hoe was dat voor u en hoe hebben uw kinderen dat ervaren? Heeft u daar nog reacties later nog een keer
van? Ja, ze vonden het allemaal fantastisch. Maar de moeilijkheid van het spelen met kinderen is dus dat je ze geen tekst kunt voorlezen of laten lezen. Nee. Dus ze moeten het allemaal improviseren.
Mm-hmm.
Dus je begint met de kinderen in een situatie te plaatsen die ze aanspreekt.
Ja.
En die verband houdt met het verhaal. Waarin ze dus, ik zou zeggen, ze moeten logeren op een boerderij in Te Hooi.
Ja.
Dan moet ik ze daarin zetten en afwachten wat ze zeggen.
Ja.
Ja, dus nou jongens, gaan maar naar boven toe. En slapen, hè.
Ja.
En dan gaan ze boven. Oh jongens, fijn. Hé, hey, wat prikt. En zo. Ik krijg de meest leuke uitdrukkingen die eruit komen. Die je nooit had kunnen verzinnen.
Ja.
En die je ook niet op schrift kunt stellen.
Ja, ik heb van uw zoon begrepen inderdaad, Winfried, dat wie gaat er mee naar Engeland varen? Dat hij daar heel veel dingen gezien heeft, kazernes en dergelijke. En,
ja, tuurlijk. Ja. Want daar heb ik ook een heleboel foto's van, dat kun ik wel laten zien.
Ja, wat leuk.
Maar dat was dus voor de volwassenen die erin meededen, die heb ik dus ook geen tekst gegeven.
Die moesten anders reageren op...
Die moesten ook improviseren. Anders kregen een verschil tussen degene die de tekst vooraf klaar heeft. En nooit stottert en nooit een zin herhaalt of wat dan ook.
Ja.
Dus dan moesten ze allemaal eerst zeggen, jongens, daar gaat het om. Dat moet je zien te bereiken. Dat is het uitgangspunt. En dat is jouw tegenwerking.
Ja.
Nou, ga je gang maar. Dus het was lang niet voor iedere acteur een leuke opgave.
Nee.
Dus sommigen hebben gezegd, nee, dat kan ik niet. Nou, dan neem je een andere. Oké, prima.
Ja.
Het is een heel aparte instelling die je dan moet hebben.
Mm-hmm.
En dat is dus erg gelukt, moet ik zeggen.
Ja, ik heb inderdaad, Wie gaat er mee naar Engeland varen, vind ik een heel mooi voorbeeld daarvan.
Ja.
Ja.
Maar ik ben er dus wel de hele zomer mee op stap geweest met die kinderen. Van dan naar een vissersboot.
Ja.
Hè? Dan naar een boerderij. Dan voor de eerste keer in een trein zitten.
Ja.
Hè? Met die peuters van 4, 5, 6, 8 jaar.
Ja.
Al die reacties zijn anders. Ja, wat veel koeien daar in de wei. Nou, dan moet je de poten stellen, dan weet je hoeveel koeien er zijn. Hè?
Ja, ja, ja.
Dat soort dingen.
Ontzettend leuk. U heeft ook met heel veel acteurs samengewerkt. Zijn er onder die acteurs ook nog mensen die u speciaal zijn bijgebleven?
Allemaal.
Allemaal, ja. Wat is het?
Ja, ik bedoel, in welk opzicht zou je zeggen, ze zijn allemaal boeiend.
Ja, ja, nou ja, goed.
En de ene kan je beter, makkelijker uit de weg dan de andere, maar...
Ja, wellicht mensen zoals bijvoorbeeld waar iemand die vrij jong is overleden, heb ik begrepen. John de Vreese.
John de Vreese, ja, die is helaas dus door een auto-ongeluk overleden.
Ja. Ja. En, maar die heeft toch een behoorlijk aantal hoorspelen geacteerd.
Ja, dat is doodzonde,
ja. Maar heeft u daar bijvoorbeeld speciale herinneringen aan? Dat u zegt van, goh, dat was een leuk moment of een anekdote? En...
Nou, nee, ik weet wel. Toevallig had ik me altijd erbij gebleven van een ander. Dat is van... hoe heet die goede jongen nou, die we er net zagen, de foto?
Jan Borkus?
Nee.
Jan van Ees?
Nee, ook niet. Die andere. John Soeger.
Oh ja, ja.
Dat was een heel merkwaardige man. En die leefde zich zo verschrikkelijk in dat hij het visueel deed. En die speelde dus Repelsteeltje.
Ja.
En op het moment dat hij dus zijn identiteit verraden heeft of verraden wordt, dan stampt hij op de grond en dan verdwijnt hij in de grond als het ware. Hè?
Ja.
Maar voor de microfoon moet je bij de microfoon blijven. Maar hij maakte zich hoe langer hoe kleiner. Ik kroop helemaal in de hoek van hun studio. Want ik ben Repelsteeltje. Ja, niemand die mij... Dat zal ik me nooit bijblijven, want het is het tegendeel wat je dus juist bij de radio niet moet doen.
Ja.
Dan moet je in de buurt blijven.
Ja.
Maar zo leefde die zich in, geweldig.
Ik heb een klein lijstje met namen gemaakt, misschien dat u wellicht daar een korte reactie op zou kunnen geven. Nou, we hadden het net over John de Vreese, John Soer. Ik heb hier ook namen staan als Jan van Ees.
Ja, dat was dus de Paul Vlaanderen, hè?
Ja.
En dat heb ik altijd de moeilijkheid gevonden. Je krijgt als Paul Vlaanderen een bepaald stempel. En wat je ook speelt, je bent Paul Vlaanderen.
Ja.
Dat is dus moeilijk, maar daar hebben we ons dus verder niks van hoeven aan te trekken. Want hij speelt gewoon een andere rol en men wordt geacht daarin beter van.
Ja. Ja, ik moet zeggen...
Dat is een fijne vent geweest,
Ik weet niet of het hoorspel kent, Reis op de Plaats.
Heeft
Reis op de Plaats, of u dat hoorspel
te willen.
Nee. Dan speelt hij eigenlijk een soort bijrol, terwijl in de Paul Vlaanderen hij de hoofdrol speelde.
Ja.
En ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk voor het eerst ook de link volledig niet meer had met van dat is Paul Vlaanderen.
Oh, ja.
Ik vond dat ook inderdaad toch een heel leuk hoorspel.
Het was heel knap dat hij het was heel goed kon verbergen. Ja.
Een andere naam die ik hier heb staan is Jan Borkus.
Jan Borkus, ja, zo'n heerlijke, levendige vent geweest.
Ja.
Altijd ontzettend leuk en enorm zenuwachtig altijd.
Ja.
Maar dat kwam zijn rol altijd ten goede. En daar zocht je ook dikwijls op uit, op de type rol van dan moet je dat karakter hebben en dan gaat hij zijn gang bouwen.
Ja. Ja, ik heb wel eens begrepen in de rollen van Tess Manning sprong het al dat hij ook in overleg met u wel eens bepaalde vormen van humor die niet direct in de tekst zaten of reacties, achtergrondreacties, dat hij die ook met u overlegde en daar zelf eigenlijk mee kwam?
Nou ja, als er zoiets komt, dan overleg je dat uiteraard vanzelf. Ja. Dat komt dan wel ter sprake. Zeg, oh, dat moet je erin houden. Ja, dat is leuk. En dat knippen we eruit, weet je.
Ja, precies. een andere naam die ik hier staan. Eva Jansen.
Ja, die was ook een van de hoofdspeelsters uit de hoorspelkern. Die heeft ook uitzonderlijk mooie goede dingen gedaan, ja. Maar ze was ook weer Ina van Paul Vlaanderen.
Ja. Ja. Een soort Calimero-effect wat Corrie van der Linden wel eens gehad heeft.
Dat was geweldig, hè?
Ja, ja.
Dat is fantastisch, ja. Ik is groot en zij zijn klein, of zo, omgekeerd, ja.
Frans Somers.
Frans Somers, ja. Ook een hele prettige, fijne, alom... zeer plooibaar en handzame acteur geweest, ja.
Hij heeft ook namens de hoorspelkern het woord gehad bij uw afscheid, heb ik begrepen.
Ja, ja. Dan heeft hij het weer namens de groep gedaan, ja.
Ja, ja.
Ja.
Peter Arians.
Het zijn allemaal stuk voor stuk mensen die de moeite waard waren en waar je ontzettend prettig mee kon samenwerken, ja.
Even kijken, hoor.
Maar een bijzondere anekdote. Dus,
Misschien een vraag die eigenlijk voortvloeit uit de vorige die ik net deed met een paar namen. Is de hoorspelkern. Kunt u misschien ook iets omschrijven hoe die hoorspelkern eruit zag? Was dat nou met gradaties? Of waren er mensen die een vaste kern hadden en mensen die af en toe gevraagd werden voor de kern? Of...
De kern had dus vaste leden.
Ja?
En in de hoogtijdagen hadden ze daar 35 of 40. Ja. Maar dat is op de muur dus afgezwakt naar minder, omdat je dus meer met 8 gasten ging werken.
Mm-hmm.
Je had dus altijd, zonder ze als zodanig te kwalificeren, eerste, tweede, derde, vierde verdieping, laat maar zeggen.
Ja.
En afhankelijk dus van de rol kun je dus, zeg ik, die graag hebben of die graag hebben of die graag hebben. Maar aangezien er dus 4 omroepen tegelijkertijd bezig waren, moest je met z'n allen delen.
Ja, precies.
En had je eerst een voorkeur ingevuld en dan kreeg je van te horen van, die kan niet en die zit daar en die zit daar, dus dan moet je een andere voor nemen.
En wie beheerde dan eigenlijk de
Dat
de
was
archieven?
Dus het hoofd van de hoorspelafdeling, van de NRU.
Ja.
Of NOS is het? Nee.
Is het laatste?
Dat was eerst NRU, hè? Ja. Eerst NRU. Het is weer zo lang geleden, hè? Mensen kunnen dat je dus dan mensen uit de theaterwereld vroeg.
Ja.
Van, is dat een goeie? En dan werd dat gezelschap opgebeld van, kan die en die? Nee, want die zit nou daar en daar in. Oh, dankjewel. Ander gezelschap, wie dan wel? Dat is ook een goeie. Laat die dan nemen. Ja. Probeer het maar. Tot je bij de derde of de vierde keuze komt.
Ook wel eens via contacten met collega-regisseurs, die zijn van,
nooit met een collega-regisseur daarover.
Oh.
Iedereen werkte voor zichzelf. Ja? Je kan ook moeilijk uitleggen, ik moet zo iemand hebben. We gingen dus ook altijd, of tenminste ik en mijn collega ook, Willem Tollen, gingen we alle voorstellingen af die in het land gespeeld werden, dus alle premières.
Mm-hmm.
Dat je op de hoogte bleef van welke mensen spelen wat, waar zijn ze sterk in, waar moet ik die moet onthouden voor zo'n type, dat is zoiets. En dan weet je dus waar je het moet zoeken, anders dan zoek je alleen maar naar een naam die voor jezelf geen inhoud heeft.
Nee, inderdaad. Ja. Een andere vraag die bij mij opkomt is, de mensen in mijn hoorspelomgeving, dan denk ik aan de mensen die op dit moment het internet zeg maar bevolken over het hoorspel. We zijn eigenlijk een beetje uit de nadagen van het hoorspel. Dat zeiden we eigenlijk ook al bij mijn binnenkomst. Er zijn gelukkig nog een heel veel juwelen eigenlijk van hoorspelen uit die tijden bewaard gebleven. Onder andere Sprong en Telal en Testbemanning.
Ja.
Hoe ervaart u dat er na zoveel jaren nog steeds volop wordt genoten van deze hoorspelen?
Dat is wat ik u dus in het begin al vertelde. Vroeger hebben we nooit applaus gehad en nu krijgen we dat volop van alle kanten.
Ja.
En dat is natuurlijk leuk.
Ja.
Want het hoorspel werd uitgezonden en iedereen vond het prachtig en ging naar huis toe of ging slapen, weet ik veel. Maar je hoorde er nooit meer wat van hoe men het gevonden had, tenzij van een enkeling die je dan toevallig kent. Die zegt, goh, joh, ik heb geluisterd, toevallig.
Ja.
Toevallig ook nog, hè. Vond dat wel erg leuk. Ja, erg mooi. Ja. Maar dat was zo zeldzaam dat je dus aan gewend was, ik maak het en dan, ik geef het pas vrij, bij wijze van spreken, als ik er zelf helemaal tevreden over ben.
Ja.
En wat een ander ervan denkt, dat moet hij weten, want ik hoor het toch nooit. Dus ik moet ergens vanuit gaan en van wat ik mezelf voorstel, zo moet het klinken.
Ja.
En als je dus achteraf na 30 jaar of 40 jaar hoort van, ze zijn nog steeds bezig met een hoorspel uit 1954. Dat is verdikken bij bijna 60 jaar geleden. En ik ben al 94. Dat je dan nou achteraf pas de vruchten plukt die je toen tot tijd hebt gefokt. Ja. Ja. Dat is leuk, ja. Heel fijn.
Ja, we hadden
dat is ook een kunstvorm echt altijd. Heb ik altijd al beweerd. Hoorspel is een kunstvorm aan zich, op zichzelf. Net als film, net als toneelstuk, net als schilderkunst, is dit een hele aparte kunst.
Ja.
En daarom is het ook zo'n kunst om het goed te maken.
Mm-hmm.
Anders zeg ik het dan zelf.
Ja. Nou, u heeft een paar juwelen achtergelaten, denk ik.
Ja, dus, kijk eens aan.
Een andere klassieker uit die tijd, daar hebben we het er straks eigenlijk ook al over gehad, toen we Jan van Ees en Eva Jansen net noemden, is de serie van Paul Vlaanderen. Heeft u zelf ooit naar die serie geluisterd?
Ik heb het per ongeluk toevallig ooit eens één gehoord, geloof ik.
Ja.
Maar je bent te druk met je eigen werk bezig.
Ja.
En ja, ik weet niet. Anders zou zeggen, je moet de anderen ook luisteren om te kijken wat die doen. Maar dat kan me niet schelen wat zij doen. Ik ben zelf met de ontwikkeling van het hoorspel bezig. Nee, ik heb daar ook geen tijd voor gehad. En ook, nee, geen bewuste behoefte. Nee.
Ja.
Misschien dat kunt een eigen wijsheid misschien, hoor. Dat kan best wezen. Maar ja, dat gebeurde nou bij mij.
Ja. ik heb een laatste vraag nog.
Een laatste vraag?
Nou goed, er komen nog waarschijnlijk meer vragen. Maar in ieder geval voor het interview had ik een laatste vraag gemaakt. U bent nu een aantal jaren gepensioneerd.
Een aantal, 30
jaar inmiddels al. Ja, 1976, als ik het wel heb.
In 1976 ben ik opgehouden.
Toch heb ik wel eens begrepen dat u zo nu en dan, ook na uw pensionering, nog wel eens het hoorspel, dat u zich daarmee bezig hield. U noemde daar net al een voorbeeld, voor Radio Oost onder andere. Vliegtuig op Hol, dat is het meest recente voorbeeld, wat in ieder geval mij bekend is.
Ja.
U draagt, neem ik daarmee aan, dus het hoorspel nog steeds een warm hart toe.
Ja, en het gekke is, dus ik had het al 20, 25 jaar niet meer gedaan, want ik heb er ook niet meer naar omgekeken.
Nee.
Ze zei toen, ja, je bent 65, dan houdt het op, dan ben je niks meer waard, dan kan niks meer, hupsakee, wegwezen.
Ja.
Dan denk je, nou ja, als het dan zo moet, dan moet ik ook concreet afscheid nemen en het helemaal van me afzetten.
Ja.
Nou, dat was binnen een maand gebeurd, gelukkig. Ben ik dus hele andere dingen gaan doen. En toen ik dus 25 jaar geleden opnieuw gevraagd werd, wil jij dat dus doen? Toen heb ik me over mezelf verbaasd, van dat er niets was veranderd. Dat ik nog hetzelfde vuur had, nog precies even kritisch was, op dezelfde manier werkte en met vuur uit mijn sloffen.
Ja.
Het was totaal alsof ik gisteren nog normaal achter de ruit had gezeten.
Ja.
Zoals het bij ons heette toen, achter de ruit zitten.
Ja.
het is een stuk van jezelf geworden, dat werk.
Ja.
En, dat leer je nooit meer af, net zoals je zwemmen niet verleert.
Nee, inderdaad. Ja. Nou, een vraag die er eigenlijk uit voortvloeit van mijzelf is, wanneer een omroep in Nederland, ik weet niet of u bekend bent met de omroeporganisatie van de BBC, BBC 7.
Nou, nee, helemaal niet. Nee.
De BBC 7 is een internetradio, of in ieder geval die is ook via het internet te ontvangen. En daar worden dus dagelijks hoorspelen uitgezonden.
Ja.
En als in Nederland ooit een omroep, wat ik echt de kans echt ervan klein acht, maar ooit een omroep zou beslissen om bijvoorbeeld via het internet ook zoiets te gaan, dat initiatief te gaan ontplooien, zou u daar uw medewerking aan
willen
verlenen?
Ja. Liever gisteren dan vandaag.
Ja.
Maar ja, Nederland is een gek land in dat opzicht. Duitsland heeft hoorspelen bij de Vleet, Engeland, Frankrijk, noem ze maar op.
Ja.
Barst ervan van de talenten. Nederland zit achter de buis.
Ja.
Jammer, maar wij.
Nou, heel bijzonder, ja. Maar
ze missen een hoop, hoor.
Ja. En heeft u ook een idee hoe u daar zelf invulling aan zou kunnen geven? Als u...
Nou, als ze zo zeggen, jongen, je krijgt, weet ik veel, je mag een spel maken en over 10 jaar weer en dan weet je nog, ga je gang, zoek maar uit, dan ga ik aan de slag natuurlijk.
Zeker de hoorspelregie zou dan zeker nog weer...
Dan zou ik onmiddellijk weer inspringen.
Geweldig.
Maar ik mag het eigenlijk niet natuurlijk, hè, want ja, hoor, En ja. Met pensioen, hè. En dan moet je die jongeren de gelegenheid geven. Maar die komen niet.
Nee.
Ja, een enkeling is er nou weer bezig. Een paar zijn er bezig, geloof ik. Hè? Ja. Heb ik gelezen.
Ja.
Heel oppervlakkig. Dus ik weet niet wie dat zijn en welke achtergrond ze daarbij hebben. Weet ik niet.
Nou goed, ik wil in ieder geval hartelijk danken voor dit interview.
Ja, is goed hoor.
En met deze.
Succes ermee.
Ja,
ik hoop dat de mensen er wat aan hebben.
Merci.